mag dan de eerste sessie zijn van deze dag. Het neemt niet weg dat we er al 4 achter terug hebben. Waarin ik af en toe wat fragmentarisch, om zo te zeggen, door diverse aspecten van de leer van alverzoening ben heen gegaan. Zodat ik er vandaag dan toch nog maar hier en daar op terugkom, verder aanvul en nog wat andere dingen eraan toe zou willen voegen. En ik moet u dus met klem aanraden, als u vorige keer niet geweest bent, om alsnog de cd's daarvan te beluisteren. Die kunt u vast wel ergens lenen, denk ik altijd dan, hè. Maar dat even terzijde. Leer van alverzoening, ook bekend als universalisme, leert in de praktijk dat er een einde zou komen aan het oordeel dat God zal brengen over een zondige of goddeloze wereld of mensheid. En ja, het probleem van dat soort leringen is natuurlijk dat ze iets invullen wat de Bijbel zelf niet leert. Ik zeg dat gewoon op voorhand en we hebben het beslot al uitgebreid over gehad. Men leert iets wat de Bijbel zelf niet leert, maar het is heel moeilijk om iets tegen te spreken wat überhaupt nergens staat of nergens gezegd wordt. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dat is een van de grote problemen binnen de logica. Je kunt nooit bewijzen dat iets niet bestaat. Dat kan per definitie niet. Je kunt hooguit bewijzen dat iets is, maar dat iets niet is, kan je niet bewijzen. Je kunt hooguit bewijzen dat het tegendeel waar is. Dat kan nog net. En dat is meestal niet voldoende. Maar het probleem van heel wat, laten we zeggen, onbijbelse leringen is dat het gebaseerd is op wat de Bijbel niet zegt. Zo ter introductie, moet ik u misschien eens wat vertellen. Jaren geleden, vele jaren geleden, sprak ik iemand die leer van alverzoening was toegedaan. Hij liep er niet luidkeels mee te koop, maar via had ik dat al wel begrepen. Ik sprak die man een keer bij hem thuis en begon prompt daarover. Want dat heb ik u ook gezegd. Als men eenmaal die leer aanhangt, praat men nergens meer anders over, ziet men niks anders meer, het gaat alleen nog over alverzoening. Dat is meestal zo. Let maar eens op. Maar dat even terzijde, maar het gesprek kwam daarop. En uiteindelijk zei die broeder, hij zei, nou ja, ik moet toegeven dat ik het uit de Bijbel niet kan aantonen, dat de Bijbel het niet werkelijk leert. Maar zou het niet mooi zijn als de Heer nog ergens zo'n achterdeurtje had? Hè? Nou ja, dat vind ik eerlijk en duidelijk genoeg. Dat wil zeggen, de Bijbel leert het niet. Wat je ook probeert. En wat de man probeerde, en hij niet alleen, is dat die achterdeur te vinden waarvan men hoopt, of hoopt dat hij er is, of waarvan men vindt dat hij er zou moeten zijn. En daar ben ik automatisch bij een ander punt. Ik roep dat allemaal in herinnering, want dan kunnen we daarna wat makkelijker over die dingen spreken. Die hele leer is niet gebaseerd op Bijbelse uitspraken. Hij is gebouwd op de emotie, de gevoelens van de mens. Die er geen vrede mee heeft met te moeten aanvaarden dat zoveel van zijn tijdgenoten, vrienden en kennissen en dikwijls ook gewoon familie voor altijd zal verdwijnen. Men vindt het gruwelijk. Ik heb heel wat boeken en brochures en artikelen over alverzoening gelezen in de loop der tijd. Ik heb er heel wat gesprekken over gevoerd, kan ik rustig zeggen. Van jongs af aan eigenlijk, want ik ben er altijd tegenop gelopen. En het ging altijd over, wat vind jij van, wat denk jij van zus? En hoe zou je het vinden als? En zou het niet kunnen wezen dat? Enzovoorts. Ja, hoor eens. Ik heb dat altijd moeilijk gevonden, dat soort gesprekken. Omdat ik persoonlijk, ook van jongs af aan, heb moeten leren dat emoties er niks toe doen. Die hebben met waarheid niks te maken. Niet dat het je net de goede weg ophelpt, maar je leert in ieder geval waar je het niet hoeft te zoeken. Emoties kunnen met de dag veranderen en bovendien blijken ze vaak ten onrechte te zijn en kunnen ze zelfs gecorrigeerd of bijgesteld worden door simpel onderwijs, door wat men weet. Zie? En wat wij Zeker als mensen, zeker als kinderen gaan moeten leren, is dat emoties en dus wat wij vinden, dat dat volstrekt onbelangrijk is en minstens zo veranderlijk is als het klimaat. Als het weer. Anders kom ik op een ander onderwerp terecht. Maar goed. Heeft het u ooit blijdschap verschaft te weten dat God eens alle goddelozen zal wegdoen? Vraagt men dan. Zo begint het verhaal dikwijls, hè? Nee, of het nou van Lukien komt of van Streuter of noem maar op. Want dat u niet denkt dat ik maar één iets in gedachten heb. Maar het gaat altijd zo, hè? Heeft het u ooit blij... Ik moet u eerlijk op die vraag antwoorden. Ja, dat heeft mij blijdschap verschaft en dat verschaft het me nog. Dat de Heer alle goddelozen zal wegdoen? Ja, natuurlijk verschaft het me blijdschap. Dat zijn vijanden. Die moeten weggedaan worden. Toch? Als ze dan niet tot bekering, tot geloof willen komen in de Heer Jezus, in zijn woord en in Gods waarheid, 1200 bladzijden zal ik maar zeggen, als ze dan dat niet willen horen, maar hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, in het geval dat ze religieus zijn, of dat ook niet, in het geval dat ze helemaal atheïst zijn, dat God ze zal wegdoen, ja, dat verschaft mij blijdschap en ik kan eruit zien dat eenmaal heel de aarde vol zal zijn van kennis des Heren en dat soort dingen meer. Eerlijk waar. Ik moet er alleen weer bij vermelden, want ja, je raakt altijd in een chaos op deze manier, hè? Dat is ook het problematische van dit soort dagen en van de dag waar ik nu weer voor sta. De chaos waar je tegenop loopt. Kijk, een van de problemen is dat men denkt dat er maar twee mogelijkheden zijn. De een is dat de zondaar, de goddeloze, de onrechtvaardige altijd durend, dag in, dag uit, jaar in, jaar uit, eeuw in, jaar uit, miljoenen jaren na miljoenen jaren voortdurend gepijnigd wordt in de poel des vuurs. En het houdt maar niet op en het houdt maar niet op. Want u weet, de eeuwigheid duurt heel lang. Vooral het laatste stukje, zei mij iemand een keer. Die vond ik wel mooi. Dus die heb ik er maar ingehouden. Dat is de ene leer. En de andere is dat uiteindelijk het allemaal toch nog goed komt en die goddelozen, zal ik maar zeggen, de ongelovigen alsnog behouden worden. Alsof dat de enige twee opties zijn. Ik geloof dat ze beide onbijbels zijn. Ik kan het ook niet helpen. Begrijp je me goed? De aanhangers, de vrienden van de alverzoening, denken dat wij die daar niet met meegaan, die daar niet in geloven, dat wij traditionalisten zijn. Dat wij de traditie, de christelijke traditie vasthouden en zeer conservatief zijn en niks willen horen enzovoort. Ik moet u zeggen, ik pas in ieder geval niet in die categorie. Ik heb mij nog nooit van mijn leven wat aangetrokken van wat andere mensen zeggen of denken. Iedereen die mij kent, en er zijn er hier, die kennen me langer dan 40 jaar, die weet dat. Dat is niet zo. Alleen ik heb wel altijd serieus opgelet. Kan ik wat leren? Zit ik ernaast? Weten anderen het misschien beter? Dan leer je nog eens wat. Maar traditie om traditie, of vasthouden aan christelijke traditie, ik vind het belachelijk en levensgevaarlijk bovendien. Nou goed. Dat ook maar even terzijde. Ik geloof gewoon door het lezen en bestuderen van de Bijbel, en echt helemaal niks anders, alleen door het lezen van de Bijbel, het bestuderen van de Bijbel, ik geloof dat de zondaren zullen weggedaan worden, dat alle ongelovigen niet meer zijn zullen. Zij worden geworpen in de poel des vuurs en houden daarmee op te bestaan. Ik geloof in de vernietiging van alle goddeloosheid en van alle goddelozen. Dat schijnt ook een dwaalleer te zijn. Maar welke Bijbelse leer is nou nog nooit voor dwaalleer uitgemaakt? Ik krijg altijd de zenuwen als ik boeken lees met die theologische achtergrond, die ons uitleggen op welke wijze verschillende Bijbelteksten al uitgelegd zijn in de loop der eeuwen, door wie en wanneer die iemand is geboren en overleden en wat die al... Man, daar word je toch echt... Ik word er gewoon misselijk van. Ik kan daar niet tegen. Ik vind dat zo erg. Want wat doet het er allemaal toe? En hoezeer is de Bijbel altijd verdraaid geworden. En altijd met een bepaald doel. Maar Zelden met het doel dat men de waarheid zou leren kennen. Dat men zou leren verstaan wat God geopenbaard heeft. Ik bedoel dit. Als je bezig gaat met leer van alverzoening, loop je ook op tegen dingen als, dat schijnt heel filosofisch te zijn, dingen als de oorsprong van de zonde. Als er zonde is in de wereld, moet God het gemaakt hebben. Zegt men. Er moet toch een kracht geweest zijn die de zonde bewerkstelligd heeft. Nou is dat op zich al een grove fout natuurlijk, want dan weet men niet wat zonde is. Zonde is niet veroorzaakt door één kracht, maar is veroorzaakt door een gebrek aan kracht. Dat heet niet kracht, dat heet zwakheid. Het is het tegenovergestelde. Alsof duisternis een kracht zou zijn. Licht is kracht, enzovoort. Maar zo kom je vanzelf op allerlei meest vreemde dwaalwegen. Begrijp je me goed? Er zijn mensen die zeggen de Bijbel te bestuderen en die houden stug en strak vast aan iets als kinderdoop. Ja, waar hebben we het dan nog over? En als u dan ook nog gelooft in aanverzoening, nou ja, dan kunnen we beter maar gewoon weer weggaan, want er heeft geen enkele zin om erover te spreken. Nou, die ligt misschien wat ver van uw bed, heb ik nog een andere voor u. Er zijn er ook die geloven dat wij als gelovigen onder de wet moeten leven. Ja, hoor eens, als we daar nog niet eens uit kunnen komen, hè? Dus die kunnen vaststellen dat al die nieuwtestamentische bijbelboeken ons leren dat het zinloos is en bovendien dat we ervan verlost zijn en dat door de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd kan worden voor God en dat we leven onder de heerschappij van de genade en dat degenen die leraren der wet willen zijn dus ongelovig zijn, 1 Timotheus 1, en niet, zelf niet eens weten waar ze het over hebben. Kijk, als we dat probleem nog niet eens kunnen oplossen door simpel de Bijbel te openen, waar hebben we het dan nog over? Hebben die ook nog? En toch kwam ik die gedachtegang laatst tegen in een boek van iemand die de alverzoening propageerde. Dat was Lukin. Die, ik zal maar eens namen noemen een keer, hè. Er liggen nog vers in het geheugen. Die beweerde gewoon dat er een tijd geweest is dat mensen gerechtvaardigd moesten worden uit werken. Nou ja, als je dat dan al niet weet, wat begrijp je dan nog wel? Ik moet altijd dan aan dat verhaal denken wat Johan Bos beter kan vertellen over die journalist die gespecialiseerd was in financiële berichtgeving enzovoorts en die dus de jaarverslagen van bedrijven bestudeerde om te kijken of daar onvolkomenheden in zaten en die vaststelde toen een jaarverslag doornam, dat de bladzijnummering niet klopte en dus uitriep, ja, als de bladzijnummering nou al niet klopt, wat klopt er dan van het hele boek nog wel? Begrijpt u? En zo zit dat vaak, hè? Dit soort onbenulligheden, want ik, sorry dat ik ze zo noem, onbenulligheden van, ja, maar wij moeten de wet houden enzovoort. Ja, als je daar al niet uit bent, waar hebben we het dan verder nog over? Dat heeft geen enkele zin. En dan heb je nog altijd die levende uitverkiezing, die trouwens in het algemeen ook wordt aangehangen door de vrienden van de alverzoening. Dat kan niet anders namelijk, want die zeggen gewoon, nou ja, God heeft de zonde bewerkstelligd in de wereld. En dus moet hij ook wel die zonde weer wegdoen. En dus is hij verantwoordelijk voor de zaligheid van de mens. Nou, dan heb je leer van uitverkiezing. Namelijk, een mens kan er niks aan doen. Als het gebeuren moet, doet God het wel. En dan heb je nog die filosofie daarachter. Dat zijn allemaal punten waar je maar eens een keer over moet nadenken. Dan heb je die filosofie daar nog achter. Die zegt, ja, maar een mens kan uit zichzelf ook niks. Dat klinkt heel orthodox en vroom. Een mens kan uit zichzelf ook niks. Dacht je dat een mens zelf iets kon willen? Nee hoor, een mens heeft geen vrije wil. En dan krijg je, hè? De mens heeft geen vrije wil, zeggen we dan. En er komt een heel verhaal over, ja, maar wij hebben ons leven ook niet onder controle. Het is allemaal een kwestie van hoe het samenhangt. En als je nou alles maar kon overzien, dan zou je de toekomst kunnen voorspellen en dat soort dingen meer. En dat staat allemaal al vast hoe de dingen gaan. De mens heeft daar geen enkele invloed op. En een wil, nee hoor. En voor de zaligheid moet God die wil in je bewerkstelligen, dus zelf hoef je er ook geen bal aan te doen. Het moet je gegeven worden. Ja. Ben je dan een gelovige? kan het me niet voorstellen. Ik zal het ook niet ontkennen, maar ik kan het me niet voorstellen. En dan zegt men, maar er staat toch, God werkt in ons het willen en het werken, zodat onze wil ook niet onze eigen wil is, maar God bewerkstelligt het in ons. Wat wil men leren? Dat wij een stelletje marionetten zijn, die geprogrammeerd zijn? Wat voor eer valt daar aan te behalen van Gods wegen? En wat een dwaasheid ook. Ik meen het bloedserieus. Wat een dwaasheid is dat ook. Je kunt wel een tekst uit zijn verband halen, maar het schiet niet op, hè? Nou goed, laten we er maar weer eens mee beginnen. En ik geloof dat ik ongeveer begin waar ik vorige keer ook begon, om er nu nog het een en ander aan toe te voegen. Ik hang de dag maar weer op aan zo'n populaire tekst, weet je wel. Er zijn er drie of zo. 1 Timotheus 4. Was het, meen ik? Ja, 1 Timotheus 4, vers 10. Zeer populaire tekst, hè? Zeer populaire tekst. Vooral als je hem half citeert. En u weet dat je dat nooit mag doen, hè? Half citeren is hetzelfde als enige woorden dan wel een tekst uit zijn verband rukken. Het mooiste voorbeeld vind ik altijd die van Jacobus. Broeders, heb niet het geloof van onze Heer Jezus Christus. Er staat er letterlijk. Broeder, heb niet het geloof van onze Heer Jezus Christus. Ja. Nou goed. 1 Timotheus 4. Nee, die zoek je een andere keer maar op. Maar het staat er echt. 1 Timotheus 4. Vers 10. Want hiertoe arbeiden wij ook, opdat wij, of omdat wij gehoopt hebben op de levende God, die een behouder is aller mensen, maar allermeest der gelovigen. God is een behouder aller mensen, comma, allermeest der gelovigen. Want maar staat er nog niet eens, hè? Alsof het een tegenstelling zou zijn. Echte tegenstelling is het niet eens. God is behouder aller mensen, maar allermeest der gelovigen. Waar we onder andere tegen oplopen is tegen dit woord behouder. Daar ben ik vorige keer geloof ik niet op ingegaan. Ik moet me goed herinneren. Ik heb altijd de verkeerde aantekeningen bij me. Maar goed, laat me zitten. Maakt ook weinig uit. Dat woord behouder is de vertaling van het begrip soter. Soter in het Grieks. Dat wordt opgevat meestal door ons als verlosser. Vooruit maar weer. Dat is niet toch echt de betekenis. Er is een ander woord voor verlossen en voor verlossing. En dat soms ook zo vertaald wordt. Ditzelfde woord dat hier vertaald is met behouden, soter dus, wordt trouwens meestal vertaald met zaligmaker. In het Nieuwe Testament. En het bijbehorende werkwoord ook. Zalig maken. Ik heb het helaas niet bij me gevraagd. Ik weet zo uit mijn hoofd maar van twee keer dat het niet zo vertaald wordt. Namelijk dat het vertaald wordt met behouder. Dat is deze. God is een behouder aller mensen, maar allermeest der gelovigen. En u begrijpt waarom men het niet vertaald heeft met zaligmaker. Zo vertaalt men het meestal wel, maar de vertalers hebben niet geloofd dat God, of Christus, of God staat hier, alle mensen zal zalig maken. Hebben die? Daarom heeft men vertaald blijkbaar met behouder. En die andere schriftplaats waar het vertaald is met behouder, zo uit mijn hoofd, is Efeze hoofdstuk 5, over Christus en de gemeente, waarvan staat dat Christus zich voor de gemeente heeft overgegeven. De gemeente die zijn lichaam is. En hij is de behouder des lichaams, staat er dan. Dat is Efeze 5, vers 23. Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het hoofd der gemeente is. Zal ik hem even populair lezen. Christus is het hoofd der kerk en hij is de behouder van de kerk. Ja, je vraagt je af waarom ze het hier ook niet gewoon met zaligmaker vertaald hebben, zoals elders. En daar lijkt me een goede. Ik kan het ze niet navragen, maar ik kan erover nadenken. En dus denk ik dat ze het hier ook vertaald hebben met behouder in plaats van zaligmaker, omdat ze ervan uitgegaan zijn dat die gemeente die zijn lichaam is, al zalig is. En die hoeft dus niet meer zalig gemaakt te worden. Te worden zalig gemaakt of zoiets. Hebben jullie? Toch is er een groot misverstand in het spel. In de eerste plaats, het woord zalig maken voor ons betekent eigenlijk niks. Want in onze taal, in onze Nederlandse taal, komt het woord domweg niet voor. Behalve in de Bijbel. Zie? Dus waar moeten wij de betekenis vandaan halen? Wat betekent dat zalig? Zalig kerstfeest, dat betekent dat je Rooms-Katholiek bent, broeder. Hey? Maar volgens de Rooms-Katholieken ben je dan niet zalig. Want dan moet je eerst overleden zijn, minstens. Je kan alleen postuum zalig verklaard worden. Maar dat even terzijde. En vrolijke Pasen, die heb ik ook nooit helemaal begrepen. Maar een opgewekte Pasen, dat lijkt me een goeie. Maar vooruit. Nee, het hele punt is namelijk dat dat woord soter weliswaar gemakshalve vertaald wordt met zaligmaker of gewoon verlosser, hoewel het zo niet vertaald wordt. Dat is niet de normale vertaling, althans. En het bijbehorende werkwoord dat veel vaker voorkomt, en dat is nou jammer, daarom zocht ik in mijn aantekeningen. Het bijbehorende werkwoord, dat is interessant omdat het veel vaker gebruikt wordt in het Nieuwe Testament en op veel verschillende wijzen vertaald wordt. Het hele punt is dat wij er eigenlijk geen goed woord voor hebben, voor wat dat begrip voorstelt. Nou schop ik ook al tegen de vrienden van de Alverzoening aan, want die hebben het idee opgevat, dat was meneer Nog. K-N-O-C-H, Knog, Nok moet je zeggen geloof ik, want het is een Amerikaan, maar van Duitse afkomst. Die heeft ooit het idee opgevat van een zogenaamde concordante bijbelvertaling. Zo'n ding bestaat trouwens ook. Het is niet te lezen trouwens, dus, maar goed. Het idee daarbij was dat je hetzelfde woord in de grondtekst, ook met hetzelfde woord in het Engels, en daarna ook eventueel in het Nederlands zou moeten vertalen. Ik maak me daar altijd heel kort vanaf. Ik zeg, als je alleen al dat idee kunt hebben dat dat kan, dat je hetzelfde grondwoord altijd met hetzelfde woord vertalen kunt, dan heb je geen idee wat taal voor een ding is. Dan kun je ook niet lezen namelijk. Dat meen ik bloedserieus. Dat is volstrekt onmogelijk. Dus het idee dat een woord in de ene taal volstrekt dezelfde betekenis zou hebben als het overeenkomende woord in een andere taal. Hoeveel woorden voor sneeuw hebben wij eigenlijk? Dus haakjes.
Drie.
Ja. Ik weet er maar één.
Natte sneeuw.
Ik weet er maar één. Sneeuw. Weet u hoeveel woorden voor sneeuw de Eskimo's hebben? En het is niet altijd hetzelfde. Hoeveel woorden voor leeuw hebben wij? Is u nooit opgevallen dat in het Oude Testament met name sprake is van een leeuw, een oude leeuw, een jonge leeuw, een weet ik veel. Er zijn een heleboel verschillende woorden voor leeuw. Met allemaal een verschillende gevoelswaarde, een verschillend aspect drukt het uit van de natuur van het beest. Hoe wou je dat naar het Nederlands vertalen? Met ons ene woord voor leeuw. Het is onmogelijk. Dan hebben we het nog niet eens over synoniemen en homoniemen. Homoniemen. Homoniemen, ja. Nee, ik weet niet of dat evangelisch is, een homoniem. Maar... Misschien is er wel vergeving voor homoniemen. Maar dat doet er nou niet toe, hè. Maar dan heb je geen idee wat taal voor een ding is. En dat woord soter, met het bijbehorende werkwoord, is niet gewoon met één Nederlands woord te vertalen. Vandaar dat de vertalers afhankelijk van de omstandigheden het ook verschillend vertaald hebben. Maar bij nader inzien, het woord heiland zou zo'n gek nog niet geweest zijn. Maar dat vind je in het hele Nieuwe Testament niet. Dus schrikt er niemand? Heiland, vind je niet. Alleen in het Oude Testament, in Zacharië 9 staat hij een keer en verder weet ik het niet meer. Ja, in Jesaja geloof ik ook. Ja. Als vertaling van een min of meer overeenkomend Hebreeuws woord. Maar goed, dat even te zijn. In het Nieuwe Testament komt het niet eens voor. In een nieuwere vertaling weer wel, geloof ik. Als vertaler van ditzelfde soter. En zo gek is het nog niet, want dat woord heiland heeft de betekenis van heler. In de zin niet van smokkelaar, maar in de zin van heelmaker. En zo wordt het woord ook eigenlijk vertaald, soter of het bijbehorende werkwoord. Gezond maken wordt het soms ook vertaald in de Statenvertaling. Heel maken. Behouden is trouwens ook een heel mooi woord, want het veronderstelt niet alleen dat iets eventueel tot stand komt, dan vertalen wij dus met redden. Verlossen, eventueel, hoewel verlossen strikt genomen iets anders is. Verlossen is namelijk loskopen, een prijs betalen. En dat zit niet in dit woord. Dat wil zeggen, officieel niet. Via synoniemen wordt het geïmpliceerd eventueel, maar het zit hier niet in. Dit woord heeft de betekenis van bewaren, behouden. Niet alleen iets tot stand brengen, maar vooral ook iets in stand houden. En controleer het maar, als u het woord zaligmaken tegenkomt. Heeft in zich de betekenis van, ook van bewaren. Gezond maken, maar ook gezond houden. Iets tot stand brengen, zoals verlossing bijvoorbeeld. Maar ook iets in stand houden, dat wil zeggen verlost houden. Dat is ook wat je tegenkomt in Efeze 5. Ik heb hem toch nog voor me liggen, waar staat hij is de behouder des lichaams. Dat woord behouder is heel goed. En als u vraagt, is zalig maken dan niet goed? Dan zeg ik gewoon, ja, dat zal best goed zijn, maar dat kan ik niet beoordelen, want ik weet niet wat dat is. Staat niet in het woordenboek. En als dit woordenboek staat, dan staat er, ja, dat is een woord uit de Bijbel. Schiet niet op. Hebben u dat nog? We weten toch niet wat dat betekent. Maar u weet wat het betekent. Het betekent behouder. En niet in de zin maar van hij brengt redding tot stand. Of hij maakt gezond. Want echt, zo wordt het een paar keer vertaald. Maar ook maar in de zin van hij zorgt dat hier dat de dingen gered blijven. Dat wil zeggen, hij zorgt dat dingen gezond blijven. Voor zover hij de savior is. Dat is de Engelse vertaling van het woord. Savior. Is hij ook degene die de dingen safe houdt. He? En dus bewaart. Savior. Degene die he saves, om zo te zeggen. Jesus saves, zeggen we dan. Maar daar zit, dat is verwant aan ons woord safe, S-A-F-E. Dat wil zeggen een veilige bewaarplaats. Is iets safe of niet? Enzovoorts. En to save betekent dus niet alleen iets redden op een bepaald moment, maar ook iets bewaren daarna. De continuering daarvan. En ik ben aan het zoeken naar een goed Nederlands woord. Maar wat dacht u van behouden?
Maar als ik het dus goed begrijp, is het geen healer.
Geen?
Geen healer. In Engels dan healer.
Jawel, jawel, maar het woord healing, maar ons woord heling in het Nederlands heeft de betekenis van heel maken en heel houden. Er is ook een ander woord, heling, dat van het woord hel is afgeleid. En daar hebben we het geloof ik ook over gehad, of niet? Misschien nog wel niet, nee. Dat is in de lage plaats, in het geheim iets doen. Dat heling. Weet u wel, dat wat van diefstal afkomstig is in het geheim, verhandelen enzovoort. Dat is een ander ding, maar healing in de zin van healing in het Engels, dat wil zeggen is gewoon genezing, maar het woord veronderstelt heel maken en heel houden. En dat maken en houden, de continuering van het een en ander, ja, dat zijn wij in onze Nederlandse taal in hoge mate kwijtgeraakt, die samenhang. En toch moet je die kennen, want wij lezen in, ik heb toch Efeze voor me liggen, Efeze 1, daar lezen wij vers 13, in welke gij ook nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. Nadat gij geloofd hebt. Als je nou je Nederlands niet kent, en wie kent dat nog, dan lees je daar dus dat nadat we opgehouden zijn te geloven, nadat wij geloofd hebben, dat is toch voorbij of niet? Nee? Dat is niet zo, en dat blijkt duidelijk. Hier wordt het woord geloven gebruikt in de betekenis tot geloof komen. Dus nadat gij tot geloof gekomen zijt. En hoe weten we dat het dat betekent? Ja hoor, dat blijkt uit het verband waarin het woord gebruikt wordt. En zal ik er nog zo een eens noemen, ook een interessante. Krijgen we er vandaag weer gratis bij, denk ik dan altijd maar. Dat is in Openbaring, moet ik even zoeken, Openbaring 11, vers 17. Wij danken u, Heere God, almachtig die is en die was en die komen zal, dat gij uw grote kracht hebt aangenomen en als koning hebt geheerst. Als je nou wil, dan lees je daar dus dat er 1000 jaren voorbij zijn. Maar het is niet zo. Ze beginnen, want het woord heersen wordt hier gebruikt in de betekenis van de heerschappij aanvaarden. Hebben jullie? Maar het wordt bij andere gelegenheid gebruikt voor de continuering daarvan. Hij is bezig te heersen. U weet wel, koning Hollewijn zat op zijn troon te regeren. Die kent niemand meer, geloof ik. Nee. Zo begint het verhaal dan, elke keer weer. Koning Hollewijn zat op zijn troon te regeren. Goh, dat jullie dat niet meer weten. Ik word oud. Nou, laat maar zitten. En nu we het er toch over hebben, want ja, u bent misschien helemaal niet eens geïnteresseerd in die kwestie van die alverzoening, maar misschien wel in bijbelstudie. Wel, daar heb ik er nog één voor u, want dat leer je onderweg wel even. Dat is deze, dat woorden, gewoon losse woorden, in zichzelf geen bal, geen moer betekenen. Helemaal niks. Laat u maar even tot u doordringen. Hoezo concordante vertaling? Een woord betekent helemaal niks. Stel je voor, ik kom hier binnen en ik roep een woord uit en dan doe ik er verder het zwijgen toe. Wat heb ik dan gezegd? Niks, ongeacht welk woord het was. Toch? Nou ja, als het een vloek was, dan weet u dat het me niet helemaal lekker zat. Maar wat weet u dan ook nog niet? Daar heb je het ongeveer wel mee gehad. En bovendien, dat hangt niet eens van het woord af. Want het hangt eigenlijk af van de wijze waarop het wordt uitgesproken. Hè? Maar het woord zelf betekent niks. Een woord betekent pas wat als hij in een zin staat. En de zin is bepalend voor de betekenis van het woord. Andersom ook. Dat wil zeggen, het betekenis van zo'n woord die we al ergens een beetje hebben opgedaan omdat het woord in andere zinnen voorkwam, die betekenis wordt meegeïntroduceerd in een nieuwe zin die gebruikt wordt enzovoort. Maar fundamenteel, hoe hebben wij de betekenis van woorden geleerd eigenlijk? Door een woordenboek uit het hoofd te leren. Toen u een jaar of 1, 2 was, hebben ze u het woordenboek voorgelezen. Dat is onzin, want dan zou je het ook niet begrijpen. Hoe bekennen wij de betekenis van woorden? Door het gebruik. En daardoor hebben sommigen toch een wat vreemde opvatting over de betekenis van bepaalde woorden. Omdat het woord beperkt gebruikt werd in de omgeving waarin zij verkeerden. Zodat het verschil tussen tenzij en mits nog altijd problematisch is. Ja. Maar vooral bij broeder Boersma, maar die merkt niks wat ik nou zeg waarschijnlijk. Dat doet er niet toe. Hè. Ik vind dat leuke dingen. Hè? En sommigen gebruiken het woord indirect als een versterking van het woord direct. Dat bedoelen ze heel direct, zeggen ze indirect. Terwijl het in werkelijkheid het tegenovergestelde betekent. Ik weet niet wie ik nou eens zal aankijken. Ik vind het leuke dingen. maar ze illustreren waar het om gaat. We hebben de betekenis van woorden nooit geleerd uit een woordenboek. Nou ja, van enkele. Die hebben we eens een keer opgezocht. Maar normaal gesproken uit het gebruik. En dat is precies goed, want aan het gebruik... of in het gebruik krijgen de woorden betekenis. Hebt u een goed woordenboek, dan zoekt u daar een woord in op... en dan krijgt u, als het mee zit, krijgt u een reeks van zinnen... als Nederlands is uit de Nederlandse literatuur... waarin zo'n woord gebruikt wordt. Want in zichzelf betekent het echt helemaal niks. Zie? En als u wil weten wat dit woord soter of zaligmaker of behouder betekent... moet u eigenlijk de schriftplaatsen waar het woord voorkomt lezen. En zonder vooroordeel. En in het verband waarin het staat. En dat is het probleem, want velen die dit soort dingen doen... hebben een vooroordeel. Gaan kijken of ze het woord in een bepaalde richting kunnen drukken, verbuigen... en weet je veel wat. En zijn zeker niet geneigd om het woord te lezen in het verband waarin het staat... want ze hebben het nodig in een verband van hun eigen theorieën. En daarom gaat het zo dikwijls mis. Hm? Hebben die nog... Wat je dus moet doen is de woorden lezen gewoon in de Bijbel zelf. Zie? En wat hier gezegd wordt, want ik ga daar gewoon naar terug. Is Efeze 5. Hij is de behouder des lichaams. Hij is de heiland, staat er geloof ik in de NBG, als ik me goed herinner. Maar dat doet er ook niet toe. Hij is de behouder des lichaams. Inderdaad, hij houdt het lichaam in stand. Hij houdt de kerk in stand. Hij heeft niet alleen die gemeente opgericht, om zo te zeggen, maar hij houdt hem ook in stand. Hebben die nog? Dat is wat het woord betekent. Hij is de onderhouder, behouder staat er geloof ik, hè? Hij is de behouder des lichaams. Ja, in vers 23 was dat. En de volgende versen leggen het uit. Hij heeft zich voor de gemeente overgegeven, opdat hij haar heiligen zou, reinigen zou, voeden zou. Het wordt ook bij gelegenheid gezegd, dat hoort bij die term. En dat betekent niet, hij brengt de gemeente tot stand, hoewel hij dat ook doet. Maar hier wordt het gebruikt in verband met het instand houden van de gemeente. Neemt niet weg dat hetzelfde woord van toepassing kan zijn op het tot stand brengen van de gemeente. Het is allebei namelijk, het is één geheel. En ons woord behouden heeft ook inderdaad die betekenis. In de zin van bewaren, veiligstellen. Savior, to save. Veiligstellen, ik vind het een mooi woord eigenlijk, een savior. Nou goed, dus Efeze 6 en dan weer terug naar waar we vandaan kwamen. Dat was 1 Timotheus 4, vers 10. God die een behouder is aller mensen, allermeest der gelovigen. Ogenblikkelijk neemt men het woord behouder en past het toe in het christelijke jargon, dat al of niet terecht is. Hè? En zegt, worden mensen dan behouden? Dan is mijn vraag, ja, het is maar wat je daaronder verstaat. Wat doet God eigenlijk voor alle mensen? Vorige keer heb ik geprobeerd het snel te doen om in één dag er vanaf te zijn, dat is mij niet gelukt. Dus vorige keer heb ik gezegd, tenminste, voor zover ik mij herinner, heb ik gezegd, hij is behouder alle mensen. Dat heeft van doen met dat hij inderdaad leed en stierf voor alle mensen. Dat is ook een oud thema waarover vreselijke scheuringen binnen het christendom geweest zijn. Echt wel, echt wel. Ik ga u dat allemaal niet vertellen, want het doet nou niks te zaken. En omdat men tegenwoordig wat onverschillig is en alles moet kunnen, speelt dat niet meer zo'n rol. Maar het is nog nooit opgelost door dat probleem. Hè? Het probleem van, voor wie deed de Heer zijn werk? Nou ja, hangt er vanaf welk werk je bedoelt. Voor wie stierf hij? Voor alle mensen. En de zaligmaker, de genade Gods... 1 Timotheus 2 is inderdaad verschenen aan alle mensen. En Handelingen 17, maar ik zal hem wel genoemd hebben vorige keer. God verkondigt nu aan alle mensen alom dat zij zich bekeren. Maar u weet dat er kringen zijn waar ze meteen roepen. Dat is een veel te ruim aanbod van genade. En als ze dat tegen jou zeggen als predikant, dan word je eruit gecommuniceerd. excommuniceerd, zal ik maar zeggen. Wegens een te ruim aanbod van genade. En als ik het ga uitleggen, zeg maar, het staat zus en zo in de Bijbel, word ik er ook uitgegooid, want dan ben ik te schriftuurlijk.
De technisch, hoor ik laatst.
Dat is de technisch. Dus de technisch, ja.
Ja.
Ja, maar vroeger heette dat schriftuurlijk, maar dat durven ze niet meer te zeggen natuurlijk. Want God zelf is nogal schriftuurlijk, moet ik u zeggen. Maar zoiets, hè. En als je je getuigenis geeft over hoe je zelf de dingen ervaart, dan ben je weer te bevindelijk en dan vlieg je er ook weer uit, enzovoorts. Nee, dat is de zogenaamde verdeeldheid binnen het christendom, hè, zo noemt men dat. Dat is hoogst problematisch. Maar kijk, één ding moet vaststaan. Kijk, dan zeg ik weer, hoe arrogant het ook klinkt. Ja, als men daar nog niet uit kan komen, uit de vraag voor wie is de Heer gestorven, en men kan er niet uitkomen, ja, waar hebben we het dan nog over? Het was voor alle mensen. Worden dan alle mensen behouden? Nee, want het is niet zo dat een mens behouden wordt omdat de Heer voor hem gestorven is. Een mens wordt niet behouden op grond van de dood van de Heer Jezus, maar op basis van zijn opstanding. Een mens krijgt eeuwig leven, want dat is behoudenis in wezen. Een mens krijgt eeuwig leven niet door de dood van een ander, maar door iemands leven. Dat leven wordt overgedragen. Wij worden besprenkeld met het bloed van Christus. Dat wil zeggen, wij ontvangen zijn leven. En wij drinken uit die ene beker, bij wijze van spreken, want het is het bloed, het leven van het Nieuwe Testament. Maar u en ik weten dat men deze termen ook heeft weggeredeneerd. Hoe simpel ze ook zijn. En dat maakt het zo moeilijk om over dit soort zaken te spreken. Onwetendheid is een schitterende bakermat voor de meest vreemde lering. Als je niet gehinderd wordt door enige kennis van zaken, kun je willekeurig welke theorie ontwikkelen en zeker kun je daar bijbelteksten bij vinden. Ik heb het wat druk, dus kom niet bij mij, maar ik denk dat is altijd een fluitje van een cent. Je verzint een theorie en daarna kijk je of je de bijbelteksten bij kunt vinden. Ik zeg altijd 1200 bladzijden vol met bijbelteksten, dat moet toch lukken om er 1 of 2, 3, 4, 5, 50 desnoods bij te vinden. He? Dan moet je maar beter je best doen. Ik bedoel, dat kan altijd. Maar of je dan bijbelse waarheid hebt, dat is nog maar de vraag natuurlijk. He? Nou goed, heb niet het geloof van onze Heer Jezus Christus. Jacobus 5 vers 1 toch of niet? Wat het maar was. He? Wat zei je? Vers 2. Vers 2.
Jacobus 2.
Oh, Jacobus 2 verzint, sorry. Dankjewel. Ja, dat komt omdat het op de rechterblad is. De rechterkolom net boven het midden, maar dat doet er nou niet toe. 1 Timotheus 4 vers 10 waren we nog. Hè? De levende God die een behouder is aller mensen. Maar ik heb vorige keer gezegd, het betekent dat hij inderdaad voor alle mensen gestorven is. Dat is ook duidelijk, al zijn er die zelfs dat niet willen aanvaarden. Alverzoeners uiteraard wel, maar echter de conclusie eraan dat daarmee alle mensen behouden worden. Wat een misverstand is, hè. Want het feit dat de Heer gestorven is voor de zonden der wereld heeft tot gevolg dat daarmee alle mensen verloren zijn. Zegt mijn Bijbel. Indien één voor alle gestorven is, dan zijn alle gestorven. En als ze gestorven zijn, zijn ze dus verloren. Niet behouden. Staat er ook, 1 Korinthe 15. En zo verder en zo verder. Vandaag voeg ik er nog iets aan toe. Want het zou ons ook niet moeten ontgaan. Maar ik dacht niet dat het direct met die leer te maken had. Maar het zou ons niet moeten ontgaan dat de Bijbel leert dat heel deze wereld slechts bestaat door de kracht Gods. Dat wil zeggen, ik zei niet dat deze wereld ontstaan is door de kracht Gods. Dat is wel zo, maar dat zei ik niet. Dat is wel zo, dat geloof ik ook, maar dat zei ik. Ik zei, hij bestaat door de kracht Gods. Want heb je diezelfde twee dingen weer. Hij brengt iets tot stand. En als het tot stand gebracht is, dan staat het, toch? Waarna de vraag is, maar blijft het ook staan? En het antwoord is, in Athene niet, maar dat doet er nou niet toe. Nee, Athene betekent dat het omvalt. Dat het labiel is, in plaats van stabiel. Maar goed, dat maar even weer terzijde. Blijft het ook staan? En mijn Bijbel zegt dat God dingen gemaakt heeft door zijn woord, door zijn spreken. Want dingen komen tot stand, inclusief verlossing, door het spreken Gods. Dat is de uitademing van zijn geest, namelijk van zijn kracht, enzovoort. Maar door datzelfde woord houdt hij deze wereld ook in stand. Daarom ben ik niet beïndrukt, heet zoiets mogelijk. Hè? Beïndrukt, mooi Nederlands woord lijkt me dat. Hè? Of is dat een germanisme? Daarom ben ik ook niet onder de drukke indruk als wat ex-ministers, ex-presidenten van de Verenigde Staten de wereld rondreizen met verhalen over klimaatverandering. Ineens zijn ze weer mannetjes geworden, denk ik dan. Nee, met alle respect, maar vooruit. Dan komen ze ons vertellen dat het weer wat onstabiel is. Ja, dat wisten wij altijd al. Als er iets onbetrouwbaar is, is het de weer. Nee, ik bedoel het echt niet lelijk, maar ik vind het zo naïef. En dan denk ik, hebben zulke naïeve mensen nou... Hè? Nou ja, laat maar zitten. Hij houdt de wereld in stand, zegt mijn Bijbel. Hij is namelijk de behouder van alle mensen. En als u het weten wil, het staat in elk geval in die toespraak aan de Atheners. Daarom kwam ik erop in Handelingen 17, waar de apostel Paulus spreekt tot de grote wijsgeren van de wereld, zal ik maar zeggen, want dat wordt het geacht te zijn, in Athene. Als het Athene is, staat het, en als het Athene is, valt het om. En het idee is dat Athene als bakermat van de menselijke wijsheid, van de filosofie, in haar naam al uitdrukt dat van die filosofie niks overblijft. Het dondert in elkaar, om zo te zeggen. Met grote kracht, en daar ben ik altijd heel verrukt van. Van dat soort zaken. Maar er staat, hè. De onbekende God, nee, zegt Paulus, die kennen jullie niet. Maar die zal ik jullie nou eens verkondigen. Vers 23, zodat Paulus zeer arrogant was, hè. Ze kenden hem niet. Waar niet? In Athene niet. Nou. En Paulus kende hem wel. En die zegt, vers 24 van Handelingen 17, de God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, zodat u ziet dat de wereld hol is, deze zijn de Heer des hemels en der aarde, dat is dus kennelijk de wereld, hemel en aarde bij elkaar, die woont niet in tempelen met handen gemaakt. En wordt ook door mensenhanden niet gediend, iets behoevende. God is niet behoeftig. Hij heeft geen behoeften, hij hoeft niks. Hoe vaak je het woord zegt, hoe belachelijker het woord wordt. Hij hoeft niks. Dat wil zeggen, hij heeft niks nodig. Hij is niet de ontvankelijke partij. God heet niet voor niks vader. Hij is de gevende. En u begrijpt dat in religieuze kring bij gelegenheid God vervangen wordt door een vrouw. Want dan is God dus blijkbaar ontvankelijk en dan kunnen wij haar wat geven. Zelfs tot God maken, want daar komt het op neer. Nou goed, soms kun je met zulke dingen snel klaar zijn. God heeft niets nodig. Hij wordt door mensenhanden niet gediend. Omdat, de rest van het vers, alzo hij zelf, God, allen, aan allen dus, het leven en de adem, wat eigenlijk hetzelfde is, levende adem, en alle dingen daarmee geeft. Want dat is ook alles wat er is, hè? Leven. Als je geen leven hebt, heb je verder niks. Toch? Dat is het idee. Prachtige zin. Leven, adem en alle dingen. Sommigen zeggen, ik vind het een vreemde zin. Dan zeg ik, ja, dat komt omdat het een Griekse, laten we zeggen, Grieks rijmpje is. Zoe, pnoe en pas. Zoe is leven, Pnoe is adem en pas is alle dingen. Zoe, Pnoe, pas. Let op de rijm en de alliteratie in deze drievoudige uitdrukking. En daar komt hij vandaan. Het schijnt uit een gedicht te zijn van Aratus, maar dat doet er nou niet toe, dat kan u toch niet schelen. Waar het over gaat, is dat hier staat dat God zelf aan alle mensen, aan allen, het leven en de adem en alle dingen geeft. Dat wil zeggen, God zorgt daarvoor. Hij houdt deze wereld in stand. Het is precies wat hem overigens door anderen en vooral ook door ongelovigen eventueel wordt kwalijk genomen. Gek genoeg. Maar hij is de behouder van alle mensen. Dat wil zeggen, hij houdt de wereld in stand. Hij geeft ons het leven. Enzovoort. Hij zorgt dat wij lucht krijgen, leven krijgen, gevoed worden, dat we alle dingen krijgen die er zijn, enzovoorts. En als hij het niet zou willen, dondert het in elkaar, het hele verhaal. Want deze schepping bestaat dankzij de kracht Gods. Dat wil zeggen, het is de werking van de kracht Gods. Sommigen hebben dat zo'n passief idee over God. En sommigen denken, nou ja, hij heeft een keer die wereld gemaakt. En sindsdien kijkt hij er überhaupt niet naar om. Laat hij het maar voortsukkelen. En interesseert het hem niet meer. Hij is wat anders weer gaan doen. Wat weten we niet. Dat is de opvatting, officieel. Dat is een theologische opvatting, hoor. Ik doe er wel laconiek over. Maar het wordt soms heel serieus genomen, dat idee. Hè? Maar mijn Bijbel zegt dat het anders is. En ook logischerwijze. Die wereld is ontstaan uit zijn kracht, wordt ook door zijn kracht in stand gehouden. Daarom maak ik me geen zorgen over klimaatveranderingen en zo. Bovendien, wat kwam die Clinton ons vertellen? Dat we onderweg zijn weer naar een ijstijd. Dan denk ik, ja, dat heb ik in de 50e jaren op de lagere school geleerd. Dat we onderweg waren naar een ijstijd. Niemand lag er wakker van. He? En het wordt heter. Ja, ik begrijp die dingen echt niet, hoor. Het wordt heter, maar we zijn onderweg naar een ijstijd. Nou ja, wat zegt de man dus? Dat de bewegingen in de natuur op en neer gaan. Het gaat op en neer of heen en weer tot de wal het schip keert. En daarna wordt het schip weer gekeerd door de andere wal. Nou, dat is toch geen nieuws? Over dat op en delen van zo heet het toch? Op een delen. Van het leven als zodanig, van de schepping als zodanig. Maar wat er gezegd wordt is simpelweg, God is de behouder van alle mensen. Hij geeft namelijk zelf, vers 25 van Handelingen 17, aan alle het leven en de adem en alle dingen. Hij heeft uit één bloed het ganse geslacht der mensen gemaakt om op de aardbodem te wonen. Hij heeft ze een plek gegeven om te wonen. Hij heeft de aardbodem en ook de tijden ingedeeld. Dat wil zeggen, ook de menselijke geschiedenis, dan wel de geschiedenis van deze wereld, is onder Gods controle. Hij bewerkstelligt dat. Hebben u dat? En als hij het niet deed, bestond die wereld helemaal niet meer. Toch? Nou ja, jongens, dat verhaal van mijn tuin, dat heb ik u toch al eens uitgelegd. Nee, niet die van nu, die ik nu heb, maar die van vroeger, zal ik maar zeggen, hè. Van die tuin, je kunt het mooi aanleggen en zeggen, nou dat is het dan. En je kijkt even een paar dagen niet ernaar om, omdat je ook wel eens even wat anders aan het hoofd hebt of weg bent en je komt terug en wat is het? Wildgroei, onkruid, weet je veel wat. Nou, zo is het. Als het niet in stand gehouden wordt, komt er niks van terecht. En met zo'n verhaal begint de Bijbelse geschiedenis. Nou ja, bladzijde 2 van de Bijbel. He? Kortom, als het niet in stand gehouden wordt, als het niet verzorgd wordt, verdwijnt het. Maar wie heeft deze wereld dan in stand gehouden tot vandaag? God, want hij is behouder, ook de maker, want het zit in het woord besloten. Hij is de behouder van deze wereld. For the time being, want er is gezegd, hij maakt een nieuwe wereld en een nieuwe schepping. Zie je? Maar voor zover deze wereld bestaat, bestaat hij door de kracht Gods. Is hij daaruit ontstaan, tot stand gebracht, om zo te zeggen. En hij houdt het ook in stand. En ik wil ook nog voor een pauze naar Colossenzen, hoofdstuk 1. waar gesproken wordt over Christus, overigens de opgewekte. Kolossenzen 1 vers 15. Welke? De welke het beeld is van de onzinnelijke God. Voor de meeste christenen betekent die tekst dus überhaupt niets. Want zij dachten dat de buurvrouw ook beeld Gods is. En daarmee zij zelf ook. En dat is niet het geval. Er staat van Christus, hij is het beeld Gods. De welke het beeld is, de uitbeelding is, de presentatie, de persoon eigenlijk. Ander woord voor persoon, beeld. Echt wel. Persona. De welke het beeld is des onzinnelijke Gods. Hij is de eerstgeborene, degene met eerstgeboorterecht. De hoogste rechten. De eerstgeborene van alle schepselen, alle creaturen. Want, daar komt hij, hè. Want door hem zijn alle dingen geschapen. Die in de hemelen en die op de aarde zijn. Door hem zijn alle dingen geschapen. Alle dingen die zinnelijk en die onzinnelijk zijn. Want er is meer dan het oog ziet. Toch? Het zij tronen, het zij heerschappij, het zij overheden, het zij machten, suggererend dat er ook boven of hoger dan de mens nog wel wat machten, krachten, heerschappijen actief zijn in de praktijk. In de schepping. Maar daarna alle dingen, dat is gewoon het heelal. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. Elders staat uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Alle dingen vinden hun oorsprong in God en daarmee in het beeld Gods. Maar vinden daar ook een bestemming. En dan staat er vers 17, en hij is voor alle dingen. Alle commentaren die iets zeggen over het woordje voor, zeggen dat het hier de betekenis heeft van hoger in rangorde. Wat komt eerst, de korporaal of de generaal? Eerst de generaal. En de korporaal moet een heel eind achterblijven. Hoor. Daar zit een heel groot verschil in rang in. Precies, ja. Voor alle dingen wil zeggen voor in rang en dus hoger dan. Het heeft niks van doen met pre-existentie of voorbestaan van Christus. Niet dat ik dat daarmee ontken, integendeel. Maar het staat hier gewoon niet. Hè? Hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan tezamen, die bedoelde ik. Alle dingen bestaan tezamen door hem. Begrijp je me goed? Dat alle dingen zijn ontstaan door hem. Dat stond in vers 16. Alle dingen zijn door hem geschapen. Dat is één ding. Maar het andere ding is dat hij de dingen ook in stand houdt. En wat jammer is, is dat wij blijkbaar in modern Nederlands de uitdrukking niet meer kennen. Er staan nou een paar woorden. Bestaan tezamen. Door hem. Het is eigenlijk één werkwoord en ik kwam het tegen in Zuid-Afrika. Ja, het werkwoord saamstaan. Zo heet dat. Iets van loyaliteit of hoe heet zoiets tegenwoordig ook alweer. Is er een socialist in de zaal die kan het even uitleggen wat het betekent? Collegialiteit, maar die bedoel ik ook niet. Ik kan niet op het woord komen meer.
Solidariteit.
Solidariteit heb ik nooit helemaal begrepen, want soli lijkt me dan toch dat je alleen staat. Maar laat me zitten, doet er niet. Maar dat bedoel ik. De solidariteit is kennelijk geen goed Nederlands woord voor, maar de Afrikaners hebben dat. Samenstaan. Onder de motto samen zijn we sterk. Samenstaan. Dat wil zeggen overeind blijven, maar als geheel, met elkaar. Met elkaar roepen die jongens dan in Den Haag, hè? Om de andere zin. Met elkaar. Ze bedoelen, ik ga het alleen doen. Maar ja, van ons geld, ja. Goed. Hij is voor alle dingen. Hij is hoger dan alle dingen. En alle dingen bestaan tezamen door hem. Dat wil zeggen, alle dingen blijven door hem gezamenlijk, als geheel, als heelal, alle dingen, bestaan. De continuering van wat eenmaal tot stand gebracht was. Dan had hij net zo goed kunnen staan, hij is de behouder van alle dingen. Want dat staat er. Niet met die woorden, maar met andere woorden. En dat zouden wij in ieder geval weten. Hij houdt de hele wereld in zijn hand. Hij bewaart, want mag ik er nog één noemen? Mag wel. Het is wel het eind van het jaar, joh. Ik zal er nog één noemen. 1 Petrus 5. Ik vraag het even aan de ceremoniemeester. 1 Petrus 5. Ik bedoel 2 Petrus 3, sorry. 2 Petrus 3, maar dat wist u al, hè? Waar staat? In vers 7. Maar, in tegenstelling tot wat vooraf ging, waar we het nu niet over zullen hebben. Maar de hemelen die nu zijn en de aarde, dat is de wereld weer dus, hè? Dus het woord wereld is uit vers 6 van 2 Petrus 3. En in vers 7 heet het dan ineens hemelen en aarde. Maar die afwisseling wordt dikwijls gemaakt. Omdat wereld niet altijd is hemel en aarde. Hangt van het verband af. En het verband wordt hier gegeven. Hemel en aarde. Dan weet je dat het inderdaad de hele wereld is. De hele schepping als zodanig. Zonder beperking. De hemelen die nu zijn en de aarde zijn of worden. Dat is hetzelfde. Zijn of worden door hetzelfde woord. Welk woord? Het woord uit vers 5. Willens is dit hun onbekend dat door het woord Gods de hemelen van overlang geweest zijn en de aarde. Hemel en aarde zijn overlang geweest. Ze zijn tot stand gekomen door het woord van God, staat er. En anders lees je maar Johannes 1. De eerste verse. Zonder het woord. En zonder het woord is geen ding geworden dat geworden is. Goed. En hier staat het ook. Maar dan staat er vervolgens de hemelen die nu zijn en de aarde. Worden door datzelfde woord. Het woord van God namelijk. Hetzelfde woord waaruit de wereld ontstaan is. Door datzelfde woord. En dus kracht en adem en leven en alle dingen van God. Door datzelfde woord worden hemel en aarde als een schat weggelegd, bewaard, zeg maar. Want dat is wat het betekent. Weggelegd waar? In een safe place. In een safe. Hier komt de Savior. De behouder. De soter. Degene die de dingen niet alleen tot stand brengt, maar ook in stand houdt. Zijn als een schat weggelegd en worden ten vuren bewaard. Tot. Ja, tegen staat er, maar dat is tot, in de richting van tot. Tot de dag des oordeels. Ze worden voor het vuur bewaard. Iemand zei, nee, Leer van Alverzoning zegt, vuur is een reinigende activiteit, dat wil zeggen het vuur heeft een reinigende werking, dan moet ik u zeggen, ja, daar hebben we het dan straks nog wel even over, maar let even op de samenhang hier. Hier staat dat eerst de wereld vergaan is door water en water heeft een reinigende werking. Oké. Waarom moet het dan voor de volgende keer vergaan door vuur? Als water reinigt. Wat is dan het verschil? Nou, het water heeft een reinigende werking en een vuur heeft een vernietigende werking.
Een hele goede reinigende werking.
Ja, ja, precies, ja. Vuur heeft ook een genezende werking. Dat is die oude, heb je last van hoofdpijn, ga maar een poosje op de kachel zitten. Kennen jullie dit?
Dat zakt de pijn.
Dan zakt de pijn, worden ingezegd. Nou goed. Dan heb je absoluut geen last meer van hoofdpijn. En wat net een variant is, de operatie is geslaagd. De patiënt is overleden. Precies. Nou, dan laten we het eerst bij, want het is eerst tijd om bij te komen even.